Goedemorgen, broeders en zusters. Romeinen 9, de eerste vijf versen. En ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. En er staat boven in mijn Bijbel droefheid over het ongeloof van Israël. In Romeinen 9, vers 1, luidt het woord van God aldus. Daar schrijft Paulus dit, aangrijpend. Heel aangrijpend. Ik, Paulus, spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is. Boven alles, de prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb broeders en zusters boven mijn woordverkondiging voor vanmorgen geschreven de liefde van Paulus voor Israël. In een van de vele voetballiederen luidt een regel: ik heb u lief, mijn Nederland. En dan zingen ze erachteraan: mijn Nederland. Als ik vanmorgen aan u de vraag zou stellen: houdt u van Nederland? We hebben altijd het idee dat we in zo'n heel groot land wonen, maar als je de kaart van de wereld bekijkt, dan is het een onnoemelijk klein stipje. Het kan best zijn dat u met hart en ziel Nederlander bent. Dat u houdt van dit wat de Spanjaarden vroeger in de 80-jarige oorlog ooit noemden, dit koude kikkerlandje. Alhoewel, met de kou heeft het wel meegevallen dit jaar. Maar ga u vanmorgen die vraag niet stellen of u van Nederland houdt. Want als ik daar antwoorden op zou krijgen, dan weet ik wel zeker dat iedereen daar een andere invulling aan geeft. Maar wat ik u vanmorgen wel ga vragen, recht op de man en recht op de vrouw af, dat is: houdt u van Israël? Of beter gevraagd, hebt u Israël, Gods oogappel, wel te verstaan, ook van harte lief? En dat is een vraag om zeker op deze dag, die in de traditionele kerken wordt genoemd de Israëlzondag, is het goed om eens bij stil te staan. Dat gebeurde van de week al volop in het nieuws. Nee, ik bedoel dan niet op de reguliere radio- en tv-uitzendingen. Maar ik las een aantal artikelen in SIP Nieuws. Dat is een bepaalde website, die kun je elke dag thuis krijgen. En dan blijf je op de hoogte van wat er zich zo allemaal in christelijk Nederland afspeelt. In de reformatorische en in evangelische kringen. Artikelen die mensen schrijven, nieuwe ideeën die ze hebben, Hun visie over het hele wereldgebeuren en uiteraard in deze week ook richting de Israëlzondag, wat men daarvan vindt. En ik moet heel eerlijk zeggen, dan ben ik blij dat ik een beetje kaal ben. Want als je sommige artikelen leest, dan reizen de haren je werkelijk te bergen. De een heeft Israël van harte lief. En de ander laat ons weten dat het huidige Israël voor God althans in zijn plannen heeft afgedaan. Wat me geroerd heeft deze week was een appel wat ik las van de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Een appel naar alle gemeentes van deze geloofsgemeenschap om het Joodse volk niet te vergeten. Maar stond er zo prachtig bij, maar juist de liefde van Christus naar dat volk toe te bewijzen. En men constateert heel nuchter, ook in eigen kring, is de houding van heel veel christenen ten opzichte van Israël veel en veel te lauw geworden. En daarom heeft die vrijgemaakte organisatie Yashat, dat betekent samen. En ze zetten zich in voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Een positief geluid laten horen waar u en ik het hopelijk ook van harte mee eens kunnen zijn. Maar er was ook een artikel bij wat ik met stijgende verbazing heb gelezen. Want die oproep om de liefde van Christus te bewijzen richting Gods oogappel Israël, miste ik nou volkomen, ondanks al zijn goede woorden, in een artikel van dominee Stefan Paas. Hij schrijft letterlijk dit, moet u horen. Met liefde koesteren voor Israël is niets mis. Oh, als je dat zo leest, dan begint je hart op te springen. Ik denk van, wauw, weer een voorganger, een predikant die iets moois schrijft over Israël. Maar de volgende regel, dat doet een koude douche over je heen komen. Het gaat volgens mij fout, en dan moet u horen wat er komt, als die liefde een religieus karakter krijgt. Is een voorganger. Dominee heeft die voor zijn naam staan. Dat betekent Verbi Divini Minister, dienaar van het woord van God. En hij schrijft, waardoor voor nabijbels Israël, hoort u dat? Nabijbels Israël, iets uitzonderlijks wordt verwacht in het heilsplan van God. Nou, je schrikt er toch van als je dit leest. Dominee Stefan Paas schrijft heel wat boeken. Een van zijn boeken, Israël visie in beweging. Daarin legt hij dat schuiven uit. Alsof God bedoeld heeft dat dat woord van God elke keer naar onze eigen inzichten aangepast kan worden. En heel terecht hebben Jaap Bunker van de Arabische Wereldzending en Simon van Groningen, voorganger in Enkhuizen en omgeving, daar commentaar op geleverd en gezegd, dit boek van u, beste dominee, dat vormt een basis voor een hernieuwde vervangingstheologie. En ik denk, als je deze dingen zo tegen elkaar afzet, zo naast elkaar neerzet, dat wij er goed aan doen om ons bij discussies over de liefde voor Gods oogappel Israël ons niet laten leiden door wat mensen daarvan zeggen en mensen daarover schrijven. Ik denk dat je dan maar één in deze tijd waarin de Heer Jezus Christus ons oproept om erop toe te zien dat we niet gevangen worden door woorden van misleiders, om gewoon alleen maar uit te gaan van dat meest betrouwbare boek wat er ooit tot stand is gekomen. De Bijbel, het journaal van God. Met datgene wat hij gaat doen in deze wereld die niet van hem wil weten. Wat hij gaat doen met de gemeente van Jezus Christus. En ook wat hij gaat doen straks binnenkort. Als de opname van de gemeente en de grote verdrukking van 7 jaar heeft plaatsgevonden. Met zijn oogappel Israël. En daarom nog een keer de vraag. Hebt u Israël, Gods oogappel, van harte lief? Misschien is het goed om in deze dienst eens weer gewoon voor ogen geschilderd te krijgen welke geweldige voorrechten God aan zijn oogappel Israël heeft gegeven. En daarom vanmorgen aandacht voor de woorden van de apostel Paulus. En Paulus werd door de ongelovige Joden beschouwd als een verrader van het Joodse volk. Naar de mens gesproken zou je kunnen zeggen, en omdat men hem als het ware uitkotste, had hij in zichzelf redenen genoeg om zich van dat volk af te keren. Maar niets is minder waar. Ook al werd hij gezien als de Judas van het judaïsme. Want hij was eens een groot voorvechter van dat judaïsme geweest. Dat kun je uitvoerig lezen in Handelingen 8 en 9. Totdat hij de Heer Jezus Christus ontmoette op de weg naar Damascus. Paulus is gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Hij is geroepen, zoals dat aan het begin van deze dienst door Cor Willem zo prachtig werd voorgelezen. Vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. En nou is hij door God aangewezen om apostel te zijn, met name onder de heidenen. En zijn boodschap die hij verkondigt, daarin leert hij dat elke zondaar, Jood of heiden, alleen maar behouden kan worden op grond van genade. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom is in de ogen van ongelovige Joden deze Paulus nu tot een vijand van het Joodse volk geworden. Maar jammer genoeg zien ze dat vanwege hun verblinde ogen helemaal verkeerd. Want dit stukje, met name deze eerste 3 regels... Drie versen, kan ik beter zeggen, tonen aan dat Paulus juist dat volk dat van God niet wil weten, zo hartstochtelijk lief heeft. Paulus gaat in dit gedeelte schrijven, en ook in de volgende hoofdstukken, over het ongeloof van Israël. En over het verschrikkelijke feit dat ze de Messias die in hun midden gewoond en geleefd heeft, hebben verworpen. Maar hij wil vooral niet verkeerd begrepen worden. Hij wil niet dat iemand ook maar van hem zou kunnen zeggen, zie je nou wel, Paulus, jij haat ons. Kijk eens hoe jij met heel veel genoegen gaat schrijven over onze geestelijke toestand waarin wij gekomen zijn, omdat we de Heer Jezus Christus niet hebben aanvaard. En daarom, voordat hij de schande die Israël over zichzelf heeft afgeroepen, voordat hij het gaat hebben over het mislukken en het ongeloof van Israël, legt hij eerst uit hoe onvoorstelbaar groot zijn liefde is voor zijn volksgenoten. Zijn volksgenoten die het massaal hebben uitgeroepen, en wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Wilt u nog eens meelezen wat er staat in de eerste 2 versen die ik vanmorgen heb voorgelezen? Ik spreek de waarheid in Christus. Dat is 1. Ik lieg niet. Dat is 2. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. voordat Paulus iets gaat zeggen, zegt hij tot 3 keer toe dat datgene wat hij nu gaat zeggen een zaak is van zijn hart. Je kunt tegen iemand zeggen, met je hoofd, met je verstand, ik hou van je. Maar de ander zal dat feilloos aanvoelen als het alleen maar met je hoofd is. Als je dat alleen maar doet om een situatie bijvoorbeeld te redden. De ander zal voelen, zal merken of iets uit je hart komt of iets uit je hoofd. Dat merk je ook vaak in discussies over de zaken van de Bijbel. Dan zie je dat mensen soms bij elkaar zitten en wat krijgen ze dan? Hete hoofden en koude harten. En Paulus zegt hier op 3 verschillende manieren dat datgene wat hij nu gaat zeggen vertolkt wat er in zijn hart leeft. Hij wil dat elke Jood ervan overtuigd is dat hij met een groot verdriet op deze aarde in Israël rondloopt, dit moment van schrijven in de gevangenis zit, om ze op de hoogte te brengen van de geestelijke toestand van Israël. Anderzijds, maar bovenal, dat zegt hij met nadruk blijft, getuigt zelfs de Heilige Geest mee van de oprechtheid van zijn droefheid. Israël, Israël, wat hebben jullie toch een kansen laten liggen. Het is helemaal niet ongewoon om christenen te horen spreken over hun liefde voor het Joodse volk. En gelukkig horen we dat nog wel. En als je dat hoort, dan hoor je ook vaak wel hoe iemand daar belachelijk om gemaakt kan worden. Dat is niet vreemd hoor. Als ik in de Bijbel lees in Nehemia 2 vers 10, dat Nehemia na 4 maanden van inkeer, van berouw, in de Godstad Jeruzalem aankomt om de muren en de poorten te gaan herbouwen, dan staat er dat er 2 mensen al zeer hevig ontstemd zijn. Dus die zijn niet gewoon een beetje boos. Die zijn een heel erg boel beetje boos. Zeer hevig ontstemd. Als iemand ontstemd is, dan merk je dat wel. Dan vatten zijn ogen vuur, die spuwen vuur. En de woorden die hij zegt, die kun je maar beter zo aanhoren. Maar als hij dan ook nog eens zeer hevig, dat is overtreffende trap. En waarom zijn ze zo zeer hevig ontstemd? Nou, dat kunt u lezen in Nehemia 2 vers 10. Er was iemand gekomen om het goede voor Jeruzalem te zoeken. Dat was toen zo, dat is nu ook zo. Doe maar eens in deze tijd een goed woord voor Israël. Heb je het gelezen van de week? In Zweden hebben ze een nieuwe premier gekregen. En je zou verwachten dat hij bij zijn aanstelling zou zeggen, en dan ga ik al mijn krachten, al mijn inzet, al de liefde van mijn hart ga ik gebruiken om Zweden een welvarend land te maken. Om problemen op te lossen. Nee, wat doet de beste man? Nou ja, beste man. Ja goed, heb ik niet over te oordelen. Weet je wat het eerste is wat hij doet? Hij heeft gezegd, wij Zweden gaan Palestina als staat erkennen. Ziet u hoe Israël het mikpunt wordt? Van heel het wereld gebeuren. Dat kleine, onbeduidende landje. En als u en ik het aandurven om in deze tijd een goed woord voor Israël te spreken. Nou, voordat je het weet, heb je onze oud-premier Van Acht op de stoep staan. Ja. Maar gelukkig zijn wij van 6 klaar, hij is van 8. Wij zijn van 6 klaar. Wij komen op voor het woord van God. Er is moed voor nodig. En als Nehemia een goed werk voor God gaat beginnen, dan zie je dat de toestand steeds groter wordt. Onlangs zei een zuster tegen me, broeder Havenkamp, en ze kijkt daar best een beetje zielig bij. Broeder Havenkamp, ik wil u iets vertellen. Ze zei, dat mag, zuster. Ze zegt, ik word zo aangevochten in mijn geloofsleven. En ze keek, ik zeg niet zielig, maar ze keek zo intens verdrietig. dat ze zei, geef me nou zo'n opbeurend woord. En ik zei, lieve zuster, heb je God daar al voor gedankt? En ze keek me eerst aan van, waar heb jij het over? Ik zei, ja, want als u strijd ervaart in uw leven, en dat vond ze toch mooi, dat zeiden de jongeren net ook. Dan moet je er niet van opkijken. Want dan is die tegenstander bezig om jou wijs te maken dat God helemaal niks met jou te maken wil hebben. Ja, want je geloof wordt wel beproefd, wordt op de proef gesteld. Maar God verzoekt nooit. Kun je lezen in, het Bijbelboek Jacobus. Als u en ik een goed woord voor Israël willen spreken, moet je niet vreemd opkijken dat je in deze tijd belachelijk wordt gemaakt. In ons land, in ons volk, in je woonplaats en jammer genoeg ook in menige geloofsgenootschap. En daarom is het goed om vanmorgen gewoon eens te kijken naar wat Paulus daar nou van zegt. Want zoals ze hem behandelden en nog zullen gaan behandelen, en dat had hij inmiddels allemaal meegemaakt. En je hoeft maar gewoon te lezen aan het eind van de 2e Korinthebrief wat hij heeft ondergaan vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Wat hem grotendeels ook aangedaan is door Joden. Dan is het zo wonderlijk om kennis te nemen van wat hij zegt. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is. En een voortdurende smart voor mijn hart. Hij zegt op twee verschillende manieren. Dat hem dit zo onvoorstelbaar diep raakt. Dat Israël de Messias heeft afgewezen. En dan gaat hij nog een stap verder. Als hij dat zo heeft gezegd, dat dat echt de taal van zijn hart is. En dan moet u bedenken op dit moment, dat hij die brief schrijft, zit hij in de gevangenis. Je zou zeggen, nou Paulus, dan heb je toch wel wat anders aan je hoofd om te denken. Want je terechtstelling staat te wachten. Wie weet wat er binnenkort met jou gaat gebeuren. En dan zo betrokken, zo bewogen zijn met Gods oogappel Israël. Dat hij zegt, mijn liefde voor Israël is zo groot, dat hij zelf wel eeuwig naar de hel zou willen gaan, als daardoor het Joodse volk behouden zou kunnen worden. Want lees maar wat er staat in vers 3. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders. Mijn familieleden wat het vlees betreft. Die uitdrukking weg van Christus, of zoals een andere vertaling dat zegt, van Christus verbannen, betekent eigenlijk door een vloek gescheiden te zijn van Christus. Natuurlijk weet Paulus wel dat het voor hem niet mogelijk is om naar de hel te gaan. Kijk, wij hebben de Romeinenbrief en alle brieven in de Bijbel en alle boeken in de Bijbel keurig netjes in hoofdstukken verdeeld. In die hoofdstukken hebben we ook nog weer onderverdeeld in verschillende stukjes. Maar in de Bijbel loopt dat gewoon achter elkaar door. En voordat Paulus deze woorden zegt, zegt hij aan het eind van Romeinen 8, vers 39 met nadruk, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En Paulus weet dus heel erg goed als hij deze dingen schrijft, dat Israël nooit gered zal worden doordat hij verloren zal gaan. Maar zijn woorden, en dat moet u vanmorgen heel goed begrijpen, zijn woorden zijn de taal van de liefde van zijn hart. Niet van zijn verstand dus. En met deze woorden geeft hij een enorme grote uiting aan zijn verlangen dat zijn volksgenoten behouden zouden worden. En dat verlangen is zo groot. Zo groot. Dat hij zegt dat hij zelf wel voor eeuwig verloren zou willen gaan, als dat mogelijk was geweest. Dat kennen we soms wel een stukje uit ons eigen leven. Als je wat ouder wordt en je hebt kinderen en die kinderen worden getroffen door een ernstige ziekte, dan heb ik wel eens een moeder of een vader horen zeggen: ik wou dat het mij was overkomen. Want ik heb al een groot deel van mijn leven gehad. Mijn zoon, mijn dochter, of mijn kleinkind, die heeft het leven nog voor zich. En als je daar met iemand over spreekt in het pastoraat, dan zie je gewoon een liefdevolle pijn in de ogen over datgene wat hun kind of hun kleinkind op dit moment moeten doormaken. Kon ik dat maar van je afnemen? Nou, hoewel het verlangen van Paulus dus geen werkelijkheid kon worden, moeten we zijn woorden niet licht opvatten. En daarom sta ik er vanmorgen ook zo uitgebreid bij stil. Natuurlijk weet de apostel best, als hij daar in de gevangenis zit en gewoon naar zijn concrete omstandigheden kijkt, dat zijn verlangen theologisch gezien onmogelijk is. En toch meent hij wat hij zegt. Dat hebben we duidelijk kunnen lezen in vers 1. Weet u wat u en ik daarvan kunnen leren? En ik zal dat met een vraag proberen aan te geven. Is de liefde van Paulus in uw leven net zo groot als het gaat om het behoud van zondaren? Laat ik er een vraag bij stellen. Aan wie denkt u op dit moment als eerste als het gaat om iemand die in zijn leven misschien ook al heel vaak tegen dat kostelijke woord van God is aangelopen, maar nog nooit de beslissing heeft genomen voor de Heer Jezus Christus? Misschien wel uw man. Misschien wel uw vrouw. Misschien wel uw kinderen, die hier heel trouw boven hebben gezeten. In de bovenzaal aan de voeten van meesters en juffen die met al de liefde van hun hart over de Heer Jezus hebben gesproken. En ze zijn bij hem weggedwaald. Misschien maakt u zich grote zorgen over een van uw kleinkinderen. Omdat hij net als Demas de wereld lief heeft. Wat doet dat met uw hart? Mieke en ik bidden elke avond. En ook overdag. Voor onze kinderen die niet in de Heer Jezus Christus geloven. Dat doet pijn. Dat doet pijn als je leest in het woord van God dat zijn toekomst nabij is. Dat net als in de dagen van Noach binnenkort de deur van de genade wordt gesloten. En dan krijgen mensen geen tweede kans. Oh, dat wordt wel verkondigd, maar leest u maar na wat er staat in de tweede Thessalonicenzenbrief. Als je de waarheid van het woord naast je neerlet en de hemel wordt gesloten, dan zendt God hen die het woord wel gehoord hebben een geest van dwaling, zodat ze de Heer niet meer zullen vinden. Dan mag je best eens een nacht van wakker liggen. Want als je er een nacht van wakker ligt, dan zegt dat wat van je hart. Dan kijk je er niet naar met je hoofd. Nou ja, wat een mens zaait, hè? Dat zal die dan ook oogsten. Dus als mijn zoon, mijn dochter, mijn man, mijn vrouw, mijn kleinkind, een kind, die weg op wil gaan, nou ja, wie niet horen wil, hè, die moet ook maar voelen. Kent u iets van die Paulusliefde in uw persoonlijk hart en leven? Als u kijkt naar de toekomst. Wij zongen, en de jongelui hebben er wel voor gezorgd dat we mee konden zingen. Wij zongen vanmorgen, als wij kijken naar de toekomst, dan ontvangen we kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. En wat staat hen te wachten? Een eeuwig oordeel. Een eeuwig oordeel. Is die liefde van Paulus voor zijn ongelovige volksgenoten ook in uw en mijn leven te vinden? Als je alleen al denkt aan degene die jou lief en dierbaar zijn. Hoeveel van je tijd gebruik je om ze voor de troon van Gods genade te brengen? Ja, zeg je maar, daar hoef ik niet aan te beginnen. Want ik kan niet meer met ze spreken over de liefde van de Heer Jezus. Oké. Maar draai dan de zaak om. Spreek met de Heer Jezus over zijn liefde voor hem. En breng ze trouw voor de troon van Gods genade. Ik heb Eddie Bakker, begraafd evangelist uit Zuid-Afrika, ooit eens horen zeggen. Ik ben een accountantsopleiding gaan doen, want ik had maar één verlangen. En dat was, ik wou rijk worden. Hij zegt, en ik was al zo heerlijk op weg om rijk te worden, om heel rijk te worden. Hij zegt, alleen ik had een moeder. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Mensen hebben altijd een moeder. Maar ik had een moeder en die bad elke dag voor mij dat ik de Heer Jezus Christus zou aannemen als heiland en verlossen. Hij zei, en ze heeft 20 jaar lang voor me gebeden. Hij zegt, en ik kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. En weet je wat ik als eerste heb gedaan? Ik ben naar mijn moeder gelopen. En ze was in de keuken bezig en ik heb haar in de armen genomen en ik heb haar rondgedraaid. En ik heb gezegd, mama, wat fijn dat je niet na 19 jaar gestopt bent. Hoe groot is de liefde in uw hart voor hen die verloren gaan. Ook hier in Sliedrecht. Het is heel mooi om 's morgens hier binnen te rijden en te zien hoe nog zoveel zich opmaken om naar het woord van God te gaan. Maar laten we blijven bidden dat ze de Heer Jezus Christus aannemen in hun hart, in hun leven als heiland en verlosser. Die pijn van Paulus in zijn hart, die heeft me de afgelopen dagen ontzettend diep geraakt. En weet u, wij hebben zo de neiging om als we naar dat woord van God luisteren, of als we daarmee bezig zijn, om altijd maar te denken, nou, daar kan die ander wel eens een mooi puntje aan zeggen. Een voorbeeld nemen aan mij. Maar ik heb me klein gevoeld. Ik zeg, Heer, wilt u mijn hart zo vullen met liefde voor mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan? En dan moest ik opeens denken aan de Heer Jezus. Hij weet dat hem verzoenend lijden en sterven staat te wachten op het kruis van Golgotha. En hij daalt af vanaf Jericho. En hij komt daar op de Olijfberg. En dan ziet hij hoe ze bezig zijn met het brengen van offers. En opeens begint de Heer Jezus luid te huilen. Hij laat op dat moment merken wat er in zijn hart omgaat. Hij huilt. En weet je wat hij zegt? Jeruzalem. Sliedrecht. Woudenberg. Hoe menigmaal heb ik u... Sliedrecht. Jeruzalem. Woudenberg. Dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal, zegt de Heer Jezus, heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Als een mens uiteindelijk niet behouden wordt, heeft dat alles met zijn wil te maken. En helemaal aan het eind van de Bijbel staat voor de zoveelste keer. En wie wil die komen en die nemen het water des levens om niet. Maar zegt u, roep je ons nou vanmorgen eigenlijk niet op om meer bedroefd te zijn wanneer de Joden verloren gaan dan wanneer er andere mensen verloren gaan? Nee, dat doe ik niet. Want de reden is ook niet dat de ziel van welke Jood dan ook belangrijker zou zijn dan de ziel van welk ander mens dan ook. Maar ons verlangen dat Israël tot inzicht komt, tot geloven in de Messias komt, heeft te maken met het feit dat ze van God zulke grote voorrechten hebben ontvangen, dat het zonde is, letterlijk en figuurlijk, dat die geweldige voorrechten en zegeningen niet in hun land en niet in hun volk tot uiting zijn gekomen. En dan kunnen we wel beschuldigen naar Israël wijzen, maar wat hebben wij er in Nederland van terechtgebracht? Wij die ooit in de geschiedenis het tweede Israël van de wereld werden genoemd. Wat hebben wij nou nog voor inbreng in onze maatschappij? In onze regering die wetten maakt die lijnrecht indruisen tegen het woord van God? Nee, Chinezen hebben wel gelijk. Als ze zeggen als je met één vinger naar een ander wijst, dan wijs je met drie vingers naar jezelf. Als ik dat op school zei, zeiden de kinderen altijd, dan wijs ik lekker zo. Laat precies zien wat er in ons hart leeft. We leggen de schuld altijd maar neer bij de ander. En weet u, daarom zijn die versen 4 en 5. En ik hoop dat u de komende week, na deze Israëlzondag, vergeef me dat ik het zeg. Maar eigenlijk vind ik het afschuwelijk. Dat er in de traditionele kerken en in andere gemeentes vandaag een Israëlzondag is. En ik vind het afschuwelijk dat er één keer in de zondag na Paas, of na Pinkster, een zondag is voor de leidende kerk. Daar hoor je elke zondag, daar hoor je elke dag voor te bidden. Dat mag niet geparkeerd worden op één zondag. In het jaar. Oh ja, komende zondag is het Israëlzondag. En dan hebben we weer 51 weken niks met ze te maken. Oh ja, komende zondag is de zondag van de leidende kerk. En de rest van het jaar leven we weer ons eigen leven. Maar je ziet toch op het journaal wat er gebeurt met kinderen van God. Die worden vermoord. Die worden letterlijk en figuurlijk een kopje kleiner gemaakt. Weet u wat Satan aan het doen is? En dat zie je op de tv. Gelukkig laten ze dat niet zien, maar ja, je kunt het op YouTube wel zien. Het hoofd wordt van het lichaam gescheiden. Dat is duivels. Want de boze is van de beginne bezig geweest om het hoofd Jezus Christus te scheiden van de gemeente, het lichaam. En dan komt het erop aan hoe u en ik ons laten inspireren door het woord van God. Want als je je laat leiden door mensen die zelfs titels voor hun naam hebben en allerlei boeken schrijven, hoe mooi ook, hoe goed verkocht ook, toets het aan het woord van God. Want de Heer Jezus zegt, zie dan toe dat niemand u verleidde, want in het laatst van de dagen zullen uit uw midden, dat is wat, komt niet van buitenaf, komt uit ons midden, met een verderfelijke leer bij Christus vandaan voer. En waarom hangt Paulus er nou zo naar? Dat juist ongelovigen van de Joden tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. Nou, dan gaan ze weer voldoen aan de grote roeping die ze van Gods wegen hebben gekregen. Zullen we nog eens lezen wat er staat in vers 4 en 5? Er staat, zij, dat zijn dus de Joden, zij zijn immers Israëlieten. En dan moet u opletten, dan gaat hij dingen opsommen die zij als zegeningen van God hebben gekregen. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Nou, misschien had u gedacht van, nou zit de boodschap er bijna op. Maar we gaan nou pas met de preek beginnen. Want wat noemt Paulus hier? Schrik niet. Er komt nog heel wat. Hij noemt hier maar liefst 8 punten van zegeningen waarmee God Israël heeft gezegend. Ga er maar even voor zitten. 8 zegeningen. En bedenk dan dat die zegeningen die God aan Israël heeft gegeven en aan geen enkel ander volk. Er is geen enkel ander volk wat kan aanwijzen in zijn geschiedenis. Wij hebben die zegeningen persoonlijk van God ontvangen. Met diezelfde zegeningen zijn u en ik in Christus Jezus door de Heilige Geest ook begiftigd. Ik zei begiftigd en niet vergiftigd. Was als eerste hun aanneming tot zonen. God heeft zich in zijn wijsheid het Joodse volk verkoos tot aanneming als zijn volk. En dat betekent niet dat daardoor elke individuele Jood een kind van God is. Maar het volk als geheel gezien heeft een bijzondere band met God. Toen God zijn volk uitleidde uit Egypte. En dan staat er in Exodus 4 vers 22 tot 23 dat God zegt, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, en dat zijn woorden tegen de farao gezegd, laat mijn zoon gaan. En ook in Hosea 11 vers 1 noemt God Israël zijn zoon. Dat betekent dus dat door deze aanneming tot zonen Israël in de speciale gunst van God staat. Niet omdat ze beter waren dan enig ander volk. Maar God had er zijn reden voor om Israël daarvoor uit te kiezen. Het tweede wat genoemd is de heerlijkheid. En in de grondtekst wordt duidelijk dat Paulus hier zin speelt op de Shechina. De zichtbare, heerlijke tegenwoordigheid van God. En als je doorleest in de Bijbel, in Exodus 40, daar waar de tabernakel wordt geopend, dan komt die heerlijkheid van God in die tabernakel en die bedekt de tabernakel, vult de tabernakel, die tent van de samenkomst. En die is zo nadrukkelijk aanwezig dat Mozes die pogingen wil doen om die samenkomst binnen te komen. Dat niet eens kan. Maar zou dat fijn zijn? Als hier vanmorgen iemand voor het eerst in de gemeente komt. En dat die van meet af aan, want u bent met zo'n prachtig lied begonnen. Gewoon voelt, hier is de Heer zelf aanwezig. Hier proef je gewoon in dat wat ze zeggen, in dat wat ze doen, de heerlijkheid van de God die ze lief hebben. Er is geen enkel ander volk in de geschiedenis aan te wijzen. Die het grote voorrecht hebben gehad dat de zichtbare tegenwoordigheid van God, die hen door de wolk en vuurkolom ook de weg wees, die hen beschermde en beveiliging bood, aanwezig was in welk volk, in welk land dan ook. En diezelfde God heeft zich aan dat volk verbonden. God sloot verbonden met de leiders van dat volk, van Israël. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, noem maar op. En God nam het daarbij op zich om bepaalde dingen, bepaalde zegeningen voor Israël te doen, die hij nooit, maar dan ook nooit voor enig ander volk heeft gedaan. En God heeft dat volk een wet gegeven. Kijk, als christenen kunnen we de wet van Mozes lezen. Maar ten diepste is die wet niet aan ons gegeven. Die wet is speciaal gegeven aan Israël. En het is wel heel mooi om te zien dat in sommige landen met een overwegend christelijke samenstelling een aantal van die wetten ook in hun grondwet hebben opgenomen. Maar God heeft ten diepste dat wetboek alleen aan Israël en niet aan een ander volk gegeven. Als vijfde wordt gesproken over de eredienst. Alleen aan Israël was het voorrecht gegeven om God te dienen in de tabernakel en in de tempel. En het hele systeem van de tempeldienst is aan hen gegeven om op een gepaste manier God te dienen. En in al die prachtige voorwerpen die ze gebruikten, zag je een schitterende heenwijzing naar niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En God heeft beloften gegeven. God gaf aan Israël de beloften van de regering van de Messias. En de beloften van zegeningen tijdens zijn regering. Maar we hebben het net al gehoord. Dat hebben ze van zich afgeschoven. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En ondanks dat, die vreselijke woorden, zei de Heer Jezus Christus toen hij ging sterven aan het kruis als eerste: Vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. O, zegt u, ze wisten toch drommels goed wat ze aan het doen waren. Ja, maar ze kenden niet echt de liefde van het vaderhart van God en van de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij had zo gemakkelijk kunnen bidden: Heer, verteer hen, want dat hadden ze dubbel en dwars verdiend. Maar boven dat alles blijft de liefde van God voor zijn oogappel Israël bestaan. Bad de Heer Jezus aan het kruis dat de bedekking zou worden weggenomen. En geen ander volk zijn beloften gedaan zoals je die in de Bijbel vindt. Maar het was juist de bedoeling. Dat door gebruik te maken van die beloften, door te leven naar het woord van God Israël, zo de omliggende volken tot jaloersheid zou verwekken. Dat ze graag zeiden: mag die God ook onze God zijn? Oh, wat hebben ze daarin gefaald. Maar u en ik dan? Wie hebt u de afgelopen week, terwijl u de Heer Jezus kent, tot jaloersheid verwekt? En wie hebt u zo'n sprankelend getuigenis door uw woord of door uw daad gegeven, dat er iemand naar u toe is gekomen en zegt van: die heiland die jij dient, hè, die wil ik leren kennen. Dat geloof, die rust die jij uitstraalt in deze benauwende tijd, die wil ik leren kennen. Ja, heel terecht, zei net een van de jongeren. Dan kun je zo in tekort schieten, hè? Naar je vrouw toe, naar je kinderen toe, maar ook naar elkaar toe als gemeente van Jezus Christus. Als zevende wordt genoemd de vaderen. Wij die tot de volken horen, kunnen in de Bijbel lezen van Abraham, van Isaac en Jacob en de 12 aartsvaders. Maar alleen Israël kan over hen spreken als hun voorvaderen. En deze vaderen vormen de heilige roots van het volk. En dan als achtste. De grootste eer en de grootste zegening die ooit aan Israël is gegeven, is dat uit haar de Messias voortgekomen is. Jezus Christus was een Jood. Maar hebt u gelezen wat Paulus ook schrijft? Hij is ook God. Oh, dat blijft voor ons een mysterie. Die drie eenheid. Maar hij voegt eraan toe: die God is over alles. Gezegend tot in eeuwigheid. Is geen land, is geen volk wat ooit zo gezegend is als Israël. Geen volk heeft zulke geweldige voorrechten ontvangen als het volk van de Joden. Er is een lied wat ik vroeger wel eens aan tafel zong met de kinderen: voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. Als er één volk op deze aarde is geweest wat reden had om God te danken, dan is Israël geweest. Maar toen de Messias kwam, waarvan wij zingen, wat heil een kind is ons geboren. Toen hebben ze die Messias verworpen. Toen hij kwam en onder hen leefde, hebben ze hem niet aangenomen. En daarom kan zonder een persoonlijke relatie met Christus Israël niet tot op de dag van vandaag genieten van de geweldige voorrechten en zegeningen die God heeft beloofd. En daar gaat dominee Stefan Paas de mist in. Want hij weet niet dat God nog een plan heeft met het gelovig overblijfsel van Israël. Dat er nog 1000 jaar gaan komen. Dat de wereld, de mantel, de slip van een Joodse man zou willen aanraken. Omdat men wil horen bij de vredevorst. Ik vond het heel bijzonder vanmorgen om te horen dat jonge mensen zeiden. Je kunt soms zo teleurgesteld zijn in je eigen geloofsleven. Want het is in ons mensen zo dat je van nature alleen maar kijkt naar wat er hier op deze aarde komt. En de Heer Jezus zegt, zie dan toe dat je niet laat verontrusten. Als je hier in deze wereld kijkt, als je het journaal aanzet, als je de radio aanzet, als je de krant openslaat, is één en al doffe ellende. Het is niet zo verwonderlijk dat onder de jonge mensen doodsoorzaak nummer 1 depressie en zelfmoord is. Wat hebben we toch voor toekomst? Oh, en dan kunnen we braaf zingen wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Maar is dat zichtbaar in uw leven? Israël heeft gefaald. En daar lijden ze met een lange ei tot op de dag van vandaag onder. Hoe is dat in uw en mijn leven? Zien ze aan u en mij dat wij op weg zijn naar een eindeloze hoop? Of geloven we het ook wel? Zal mijn tijd wel uitduren? Paulus laat in dit opzicht zijn hart zien. En voordat hij dingen gaat aantonen, en leest u de komende week deze hoofdstukken eens na, 9, 10 en 11. Voordat hij gaat aantonen wat dat volk van Israël, en wij staan erachter, dus wij kunnen het terugzien, Israël heeft gebracht aan eenzaamheid, aan onnoemelijk leed. God is hier, broeders en zusters. Zijn heerlijkheid is vanmorgen hier. De kracht van de Heilige Geest is vanmorgen hier. En hij wil u en mij zegenen met des Heiligen Geestes kracht. En als wij Israël niet lief hebben, dan hebben we niks begrepen van het woord van God. Want uw en mijn geloof in de Heer Jezus Christus is gestoeld op wat een Jood voor u en mij deed aan dat vloekhout op Golgotha. Laten we onszelf eens voor God beproeven. Op deze zondag. Hoe de gesteldheid van ons hart is. Als het gaat om deze wereld die in een diep moeras aan het verzinken is. Als het gaat om zoveel mensen die wij kennen en die voor eeuwig verloren dreigen te gaan. En dan hoef je niet massaal de straat op te gaan, al of niet met baniers en vlaggen of shofars. Dan hoef je alleen maar te vragen, Heer, ik ben beschikbaar. Aan diegene die u op mijn weg brengt, om een getuigenis af te leggen van de hoop die in mij is. En maak je dan alsjeblieft geen zorgen over wat je moet zeggen, want daar geeft God je alle genade toe. Want al zijn beloften zijn ja en amen. Voor Israël en ook voor de gemeente. Zullen we een moment hebben van gebed? En als u een verlangen hebt om een gebed uit te spreken, om onze broeder Israël te zegenen, neem daartoe de vrijmoedigheid en dan zal ik het zelf afsluiten. Liefdevolle Vader, dank u wel voor dit bijzonder stukje uit uw woord. Want iemand in gevangenschap, maar zo vrij in de Heer Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest, deze harten roezelen aan ons durft mee te geven. En het meest bijzondere is nog wel dat hij al deze prachtige woorden, die zo diep zijn en die zo vertolken wat er in zijn hart leeft aan liefde voor u en voor uw volk, dat hij dat afsluit zomaar midden in een stukje, midden in een Bijbelboek, midden in een brief met het woordje amen. En geef dat dat ook ons getuigenis is. Dat op dat wat we vanmorgen van hem mochten horen, van uw woord mochten horen, en neemt u daaruit al ons menselijke weg, dat we daar van harte amen op zeggen. Het zij zo. Het is zo. Want God laat nooit varen het werk wat zijn hart begon. Dat is oud-testamentische taal. Dat is gezegd tegen uw oogappel Israël. En de wereld zal zich verbazen. Dat gaat ook tot op de punt en de komma ingevuld worden. En voor ons geldt dat hij die in ons een goed werk is begonnen, dat alleen al zou ons hart diep moeten ontroeren, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En daar zien we naar uit. In deze hopeloze wereld. U bent onze hoop. U bent. En we hebben het lied niet gezongen. Maar misschien kunnen we dat alsnog gaan doen zo. Wees mijn verlangen. O Heer van mijn hart. U hebt de heerschappij over mijn leven. En wilt u mij maar gebruiken. Zoals u Israël ook bedoeld hebt. Tot zegening voor de volken. Hier in deze omgeving. Of waar dan ook. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.